Geliefde gemeente, ouderen, jongeren, gasten en al diegenen die met ons meeluisteren. Welkom in deze dienst. Een bijzondere zondag, gemeente, waarin na ruim 9 maanden voor het eerst onder bijzondere omstandigheden het heilig avondmaal bediend en gevierd zal worden. In deze dienst gaat voor dominee F.W. van der Ree. De schriftlezing is Zacharia 3 en Efeze 6, de versen 10 tot en met 14. En het thema van de preek is bekleed met het borstwapen der gerechtigheid. Mededelingen namens de kerkraad. Ter vervulling van de nog 2 openstaande vacatures voor het ambt van ouderling en diaken heeft de kerkraad gekandideerd voor het ambt van ouderling broeder H.P. van Rossum, anker 43, en broeder R. Sok, gele rijderspad 59. Voor het ambt van diaken zijn gekandideerd broeder J.J. Hendriksen, ringlaan 4 de Glint, en broeder M.C. van de Hoek, slotenmaker de Bruinestraat 21. In de openstaande vacature voor predikant, wijk B, heeft de kerkraad gekandideerd dominee J.L. de Jong, predikant te Soest, en dominee T. Wijnsma, predikant te Putten. Stemgerechtigde leden hebben de gelegenheid om op maandagavond 28 september, dat is morgenavond, een stem uit te brengen in de hal of een van de zalen van de kerk. Hiervoor zal een stembureau worden ingericht. Op de zondagsbrief vindt u de tijden en de werkwijze voor schriftelijk stemmen, in het geval u echt niet de gelegenheid hebt om maandagavond persoonlijk uw stem uit te brengen. De kerkraad vraagt uw voorbeden voor deze belangrijke zaak. Zondagmorgen 4 oktober zijn de wijken 1, 2 en 3 uitgenodigd. Zondagmiddag de wijken 4, 5 en 6. Graag wijzen we u nog op de gewijzigde aanmeldprocedure. Dit kunt u nalezen op de zondagsbrief. Verder, nog een mededeling. De banken die vandaag niet gebruikt worden, wilt u daar de zittingen van omhoog houden? De collecten voor de slotzang zijn vandaag voor de kerk en de kerkelijke kas en emeritikas. En de avondmaalscollecte is voor hulp aan vluchtelingen, in het bijzonder voor Lesbos. U kunt uw gaven, uw giften overmaken op de wijze zoals we dit de laatste maanden doen. We gaan nu de schoolpsalm zingen, psalm 19, vers 6. En de kerkraad wenst u en jullie allen een gezegende dienst toe.
Laten we onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde heeft geschapen. Van die God die trouw is en trouw blijft tot in eeuwigheid. En die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand is begonnen te doen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 48, daarvan het vierde vers. Wij overheven majesteit, gedenken uw weldadigheid in het midden van uw heilige woning. Wij verootmoedigen ons voor de Heere en luisteren naar de wet die Hij ons gegeven heeft, opdat we ook onze toevlucht zouden nemen tot Christus. En we antwoorden met Psalm 6 en daarvan het 8e vers. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel, onnodig, ondoordacht gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt, dat u die apart zet. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de rustdag, de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee met al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naast. U zult niet begeren de vrouw van uw naast. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft deze woorden samengevat en gezegd: u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand, dat is met al uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod, en het tweede eraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Op deze 2 geboden rust het hele woord van God. Laten we samen bidden om de opening van het woord voor ons hart. Heere, getrouwe God en Vader in de hemel, wij komen tot u om uw naam te danken. Dat we op deze morgen bijeen mogen zijn als deel van de gemeente. Wij danken u, Heere, dat we hier zijn in een kerkzaal waarin uw woord open ligt op de kansel. Want van daaruit wilt u tot ons spreken. Maar ook staat de tafel van het avondmaal aangericht. Brood en wijn zijn hier aanwezig. En Heer, het past ons om u daarvoor ootmoedig te danken. Dat we na zo'n lange tijd weer het avondmaal mogen houden. Dat u na zo'n lange tijd het weer voor ons mogelijk maakt om niet alleen met onze oren uw woord te horen, maar om het evangelie, de tekenen en de verzekering daarvan, de zegels, om het ook te kunnen pakken, te kunnen proeven. Want Heere, daartoe heeft u toch ook het avondmaal ingesteld. Dat het ons zou versterken in het geloof. Dat geloof van ons, Heere, dat zo bestreden kan worden. Want de duivel zit niet stil, we zullen het vanmorgen ook horen. Hij doet er alles aan om ons bij u, Heer Jezus, vandaan te jagen. Om ons terug te werpen op onszelf. Heere, wilt u geven dat dat hij van ons zal wijken. Dat hij van ons heen zal gaan. Als we het met elkaar gezongen hebben zojuist. Dat u op onze klacht, met toegenegen oren, ja Heere, u neigt uw oor tot ons. En dat u dan genadig wil horen. Heere, laat onze ziel dan vanmorgen moed mogen grijpen. Wilt u daartoe de bediening van uw woord en de bediening van het sacrament genadig zegenen. Heere, wij willen u bidden of u een ieder wil zegenen die daarvoor ook een taak in deze dienst heeft. Wij bidden u voor de diakenen die daarin ook al veel voorbereidingen hebben mogen doen. En zegent u hen ook in de rondgang door de kerkzaal heen. Heere, wij bidden u of u, ook al is alles anders dan we gewend zijn, ons toch die beleving in het hart wil geven, die ons brengt voor uw troon. Ja, die ons met ootmoed dankbaar doet zijn. En Heere, wat hebben we dan nodig? Dat u zelf met uw Heilige Geest in ons midden bent. Dat u zelf, Heere, ons hart ook opent. Dat u ons ook eerlijk maakt voor uw heilig aangezicht. Dat we al onze zonden belijden voor u. Want uw wet stelt ons immers schuldig. In de spiegel van uw wet zien we onze vuile klederen. Met zonden bevlekt, met al onze ongerechtigheid. Maar Heere, wilt u ons nieuwe klederen geven. Reine kleding. Voor uw aangezicht. Heere, wij bidden u of u zo met ons wil zijn hier in de kerk. Ook met hen die vanmorgen de dienst thuis meemaken. Bereid ook hen uw zegen. Als we vanmiddag voor de middagdienst werden uitgenodigd om dan naar de kerk te komen. Heere, geef dat we vanuit de woordverkondiging van deze morgendienst ons ook al mogen voorbereiden op de middagdienst, als ook dan het avondmaal mag worden bediend. Heere, zo komen wij tot u. Wilt u ons genadig zijn. Denk aan ons in uw goedheid en in uw trouw. En hoor naar onze gebeden. In de naam van Jezus Christus uit genade. Amen. Jongens en meisjes, vanmorgen gaat het in de preek weer over een onderdeel van het harnas. Het harnas van zo'n Romeinse soldaat. En het gaat vanmorgen over het onderdeel dat jullie hier zien op de beamer, dat jullie thuis kunnen zien. Het borststuk, het borstwapen. Je ziet wel hoe dat eruit ziet, dat is heel sterk. Zo'n borstharnas bestond vroeger eigenlijk uit twee delen. Je had een voor- en een achterkant. En de voorkant die beschermde de voorkant van je bovenlijf en de achterkant je rug. En die waren gemaakt van metaal, van brons. En werden dan met gespen aan elkaar vastgemaakt onder je armen. Maar als je een heel belangrijke soldaat was, een officier of een centurion, dan kon je ook een borstwapen hebben zoals deze. Die helemaal van stukken glimmend ijzer was gemaakt en helemaal rondom was. Jongens en meisjes, jullie begrijpen misschien wel waarom zo'n borstwapen ook heel belangrijk is voor een soldaat in de oorlog. Want zo'n borstwapen beschermt dus je hele bovenlichaam. En in je bovenlichaam zitten allemaal heel belangrijke dingen. Je hart, je longen, je nieren, je lever. Als je daar niet beschermd bent, dan zou het kunnen gebeuren dat een soldaat met één stoot van zijn zwaard of van zijn speer je in één klap zou kunnen uitschakelen. Nou, Paulus die zegt, als christen heb je ook een borstwapen nodig in de strijd tegen de zonde en de duivel. En hij noemt dat het borstwapen van de gerechtigheid. Gerechtigheid die je dus beschermt. Die ervoor zorgt dat de duivel je niet in je hart kan raken. Nou, wat dat precies betekent gaan we in de preek horen. Dat heeft ook te maken met het avondmaal dat we vandaag weer vieren. Want de Heer Jezus heeft voor ons namelijk gerechtigheid verdiend. toen hij stierf aan het kruis. Gemeente, we gaan lezen allereerst uit het Oude Testament, uit Zacharia 3, en daarna in het Nieuwe Testament, Efeze 6, vanaf vers 10 tot en met 14. De eerste schriftlezing is dus Zacharia 3. Daarna liet hij, de Heere mij, de hoge priester Jozua zien, die voor het aangezicht van de engel van de Heere stond, terwijl de Satan aan zijn rechterhand stond om hem aan te klagen. De Heere echter zei tegen de Satan: de Heere zal u bestraffen, Satan. De Heere die Jeruzalem verkiest, zal u bestraffen. Is deze Jozua niet een stuk brandhout dat aan het vuur ontrukt is? Nu was Jozua in vuile kleren gekleed, terwijl hij voor het aangezicht van de engel stond. Toen nam hij het woord en zei tegen hen die voor zijn aangezicht stonden: trek hem de vuile kleren uit. Daarop zei hij tegen hem: zie, ik heb uw ongerechtigheid van u weggenomen en zal u feestkleren aantrekken. En vervolgens zei ik: laat hen een reine tulband op zijn hoofd zetten. Daarop zetten ze een reine tulband op zijn hoofd en trokken hem feestkleren aan, terwijl de engel van de Heere erbij stond. En toen verzekerde de engel van de Heere Jozua: zo zegt de Heere van de legermachten, als u in mijn wegen gaat en als u uw taak ten behoeve van mij vervult, dan zult u ook mijn huis besturen en ook mijn voorhoven bewaken en zal ik u omgang geven met hen die hier staan. Luister toch, hoge priester Jozua, u en uw vrienden die voor u zitten, ze zijn immers een wonderteken, want zie, ik ga mijn knecht de spruit doen komen. Want zie, wat betreft de steen die ik voor Jozua neergelegd heb, op die steen zullen 7 ogen zijn. Zie, ik zal er zijn gravering in aanbrengen, spreekt de Heere van de legermacht. Ik zal de ongerechtigheid van dit land op 1 dag wegnemen. En op die dag, spreekt de Heere van de legermachten, zal ieder zijn naaste uitnodigen onder de wijnstok en onder de vijgenboom. Dan de tweede schriftlezing vindt u dus in Efeze 6 vanaf vers 10. Efeze 6 vanaf vers 10 tot en met 14. Verder, mijn broeders, wordt gesterkt in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben stand kunt houden. Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid. Tot zover de lezingen uit Gods woord. Gemeente, we luisteren vanmorgen naar Efeze 6 en daarvan het 14e vers, het laatste gedeelte. Bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid. En dat is ook het thema voor de preek van vanmorgen. We letten op een tweetal gedachten. Allereerst op de bescherming die dat borstharnas biedt. En ten tweede de bekleding met dat borstharnas. Dus hoe doe je dat borstharnas nu om? Ja, gemeente, jongeren en ouderen. Je ziet het laatste tijd ook wel in gewoon het dagelijks leven. Die beveiligers die er zijn bij allerlei evenementen. En ook rondom bekende en bedreigde politici zie je ze. Beveiligers die ja, toch wel wat krap in hun jasje zitten. En dat is omdat ze onder hun kleding een vest dragen. Een kogelvrij vest. Steekwapens komen door zo'n vest niet zomaar heen. En sommige van die vesten die zijn ook in staat om zelfs kogels inderdaad tegen te houden. En eigenlijk is zo'n kogelvrij vest, een moderne versie van waar het vanmorgen over gaat, vanuit Efeze 6, zo'n borstharnas van de gerechtigheid. In dat hoofdstuk Efeze 6 is de apostel Paulus bezig met het benoemen van al datgene wat je als christen, als gelovige nodig hebt in de geestelijke strijd. Die strijd die gaande is. Een strijd waarvan het belangrijk is dat we ons dat bewust zijn dat die gaande is. Ik legde het uit vorige week, dat is ook de reden dat Paulus een voorbeeld gebruikt. Opdat jong en oud dat zou kunnen onthouden aan de hand van dat voorbeeld. Want die strijd die is al begonnen in Genesis 3, toen de zonde in de wereld was gekomen. Toen zocht de Heere de mens op, Adam en Eva. Ze waren gevallen voor de verleiding van de duivel en ongehoorzaam geworden. Maar toen kwam de Heere en wat zei de Heere? Ja, hij gaf de moeder van alle beloften in de Bijbel. En hij zei tegen de slang, de duivel, ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en tussen de vrouw. Tussen uw nageslacht en haar nageslacht. En dat zal u de kop vermorzelen en u zult het de hiel vermorzelen. De Heer gaat dus vijandschap teweeg brengen. Hij is daar zelf dus de initiatiefnemer van. Dat zou kunnen zijn. Dat er geen geestelijke strijd was gekomen. Omdat de Heer had gezegd, ik laat mijn schepping over aan de machten van het kwaad en de macht van de duivel. De aarde is bezet gebied, bezeten gebied, waar duivelse machten en krachten zich doen gelden. Ik weet, het was mogelijk geweest dat de Heer had gezegd, ik laat het los. Dan is het maar voor de duivel, voor de dood. Dan moet dat daar maar heersen. Maar hij heeft het niet gezegd. Hij zei het meteen al, ik ga vijandschap zetten. En gemeente, alles wat naar Genesis 3 komt, dat kun je dus zien in het kader van die strijd. De Heere geeft zijn volk Israël de wet, de 10 geboden. En waarom is dat nou? Opdat ze zouden strijden voor de gerechtigheid. Voor het goede van God, tegen de zonde en tegen de ongerechtigheid. En hij gaf zijn profeten. Die onderwijs gaven aan het volk en die het volk ook ernstig waarschuwden. Om niet te gaan in de wegen van de ongerechtigheid, maar om de gerechtigheid van God te zoeken, om zijn wil te doen. Maar telkens krijgt in Israël de zonde weer de overhand en de afgoderij. En daarom geeft de Heere ten laatste zijn eigen zoon, Jezus Christus. En hij blijkt in staat om staande te blijven. En de duivel richt zijn pijlen op hem. Een rechtstreekse aanval als Jezus in de woestijn is. De verzoeking in de woestijn. Een aanval op slinkse manier. Doordat hij de mensen rondom de Heer Jezus probeert te manipuleren. En in zijn greep te nemen, zodat ze het Jezus zo moeilijk mogelijk maken. De spot en de afwijzing die hij ontmoet. De tegenstand van de geestelijke leiders in Jeruzalem. En uiteindelijk wordt Jezus door Jood en Heiden ter dood veroordeeld. Maar hij blijft staan. En Jezus kijkt zijn tegenstander, de duivel, de koning van de dood, in de ogen. En hij versloeg hem. Hij beroofde hem van zijn macht, van zijn soevereiniteit in deze wereld. Jezus stierf van het kruis, ging de dood in, maar hij stond na 3 dagen op in glorie. En de duivel was van de troon gestoten. In plaats van de dood kwam het leven. En een ieder die in Christus is, zal delen in zijn overwinning. Meer dan overwinnaars zijn wij, zegt Paulus, door hem. Maar gemeente, Jezus' overwinning. Het feit dat hij de zonde, de dood en de duivel van hun kracht heeft beroofd. Dat hij de prikkel eruit heeft gehaald. De weerhaak die zich in je vasthaakt en je komt er maar niet van af. Dat hij die weerhaak heeft weggedaan, dat wil nog niet zeggen, gemeente, dat het er niet is. Die zonde, die dood en die duivel. En dat de strijd dus ook gaande is. Ook al is dat voor de machten van de duister een verloren zaak. Maar ze zijn nog niet gecapituleerd. De duivel zal tot zijn laatste snik, tot aan de wederkomst van Christus, zijn macht laten gelden en zijn duizenden verslaan op deze aarde. En daarom roept Paulus ons op om staande te blijven. En om dat te kunnen moet je dus het borstwapen van de gerechtigheid aantrekken. Een pantser dat je bovenlijf beschermt, waar je vitale levensorganen zitten. Maar gemeente, waar beschermt dat pantser ons dan tegen? Hoe wil de duivel ons daar nou raken? Op zo'n manier dat je dus in één klap neer zou vallen, want je bent daar zo kwetsbaar. Als je dat borstwapen van de gerechtigheid niet beschermend om je heen zou hebben. Nou gemeente, voor een antwoord op die vraag kunnen we gaan luisteren naar Zacharia 3. Het is een van die nachtgezichten van Zacharia. Profeet Zacharia profeteerde in de tijd na de ballingschap. 18 jaar geleden was het volk Israël teruggekomen vanuit de ballingschap, weer terug in Jeruzalem. Kores die had hen laten gaan en ze waren in het beloofde land aangekomen en ze hadden de puinhopen aangetroffen, maar ze waren gaan bouwen aan de tempel en aan de stad en aan de muren van Jeruzalem. Esra, Nehemia en Zerubabel. En de muren van Jeruzalem waren herbouwd en de tempel opgericht. En in die tijd, om precies te zijn, op 15 februari 519 voor Christus, we weten het heel precies, krijgt Zacharia zijn nachtgezicht. Wel 8 in totaal. Nachtelijke visioenen. Ter bemoediging. Want dan ziet Zacharia in het 4e nachtgezicht dat we hebben gelezen in hoofdstuk 3, de hoge priester Jozua. Hij is nu al hoge priester. Ook al is die tempel nog niet klaar. Maar wat zal het een geweldig vooruitzicht zijn geweest voor Jozua. Dat hij straks inderdaad weer hoge priester mag zijn. Dat hij weer de bediening van de verzoening, de offerdienst mag gaan leiden. Maar wat is er met hem aan de hand? Zacharia ziet hoe Jozua in een rechtszaal staat. En hij staat voor de engel van de Heer. Dat is de oudtestamentische verschijning van de Heer Jezus. Die zit daar als rechter. En Jozua die staat in het beklaagde bankje. Wat heeft hij op zijn geweten? Waarvoor moet hij zich verantwoorden? Als hoge priester? Als vertegenwoordiger van het volk Israël? Nou, rechts van hem staat de aanklager en het is de Satan. Zo wordt hij hier genoemd, Satan. Dat is niet voor niks. Want Satan betekent aanklaar. Dat is een van de voornaamste bezigheden van de duivel, gemeente. Om aan te klagen. En soms doet hij dat ten onrechte. Denkt u aan de geschiedenis van Job. Job die is vroom en oprecht. Houdt zich ver van het kwaad. Maar toch klaagt de Satan hem aan bij God. Maar wat als die aanklager nou eens gelijk heeft? Als die het recht aan zijn kant heeft. Wanneer die roept, vuil, schuldig. En Zacharia ziet tot zijn schrik dat de hoge priester in het beklaagde bankje staat. Met vuile kleren. Bevlekt met zonde. En de duivel heeft een grote mond. Hij voelt zich zeker. En hij wijst naar Jozua. Moet die man nou straks hoge priester zijn? In de tempel? Moet je eens kijken hoe die eruit ziet? Een hoge priester moet onberispelijk zijn. Daar heeft de Heere God ook allerlei voorschriften voor gegeven. Een lang smetteloos wit gewaad moet hij dragen. En daaroverheen een blauwe mantel. En op zijn hoofd een vlekkeloze tulband. Maar nou staat daar Jozua. En zijn kleren zijn vuil. Staat er in vers 3. Welke zonden zijn het die aan het kleed van Jozua kleven? Die aan het volk Israël kleven? Nou ja, gemeente, ze hebben 70 jaar in ballingschap geleefd. En dat was niet zomaar. Dat was omdat ze de afgoden hadden gediend. Omdat ze God opnieuw, als Adam en Eva in het paradijs, vaarwel hadden gezegd. En ze waren de afgoden achterna gegaan. En ze hadden 70 jaar in ballingschap geleefd, te midden van allerlei heidendom. En het was ook niet zonder reden dat de Israëlieten daar naartoe waren gebracht. En nu staat de duivel klaar om ze te beschuldigen. Kijk ze nou eens staan. Kijk hem nou eens staan, die hoge priester. En gemeente, het lijkt voor die duivel gemakkelijk genoeg. Want hij heeft gelijk. Er valt niks te ontkennen. Er is geen spel tussen te krijgen. Jozua kan zo geen hoge priester zijn. Moet je zijn kleren zien? Moet je zijn zonde zien? Hij draagt het allemaal mee. Hoe kan zo'n hoge priester nu straks dienst doen en tussen God en het volk Israël in gaan staan? En kijk gemeente, dat is nou precies waar het ook bij gaat, om het pantsen van de gerechtigheid. Wanneer de Satan zegt, dat zegt over Jozua, dan heeft hij gelijk. En als hij het zegt over u en over mij, dan heeft hij gelijk. De duivel heeft gelijk als hij ons aanklaagt bij God. Moet je hem eens zien. Dat noemt zich christen. En dat zit op zondag in de kerk. Maar de mensen zouden eens moeten weten. Ja, ik weet het. En God weet het. En moet je haar eens zien. Het ziet er keurig uit. Maar dat is buitenkant. Wat leeft er van binnen? Gemeente, heeft de Satan u zo ook in de afgelopen week aangeklaagd? Kent u die stem die zegt, ben jij nou christen? Moet je eens kijken. Al die zonden die je doet. Hoe vaak je God vergeten bent, dat kan toch niet? En misschien zegt hij er wel achteraan, denk jij nou dat jij avondmaal kan vieren? Dacht het niet. Is toch niet echt bij jou? Gemeente, de Satan klaagt ons aan voor God. En hij klaagt ons aan in ons geweten. Tenminste, als je niet geestelijk dood bent in jezelf. Als je je geweten niet hebt toegeschroeid. Hij heeft nog gelijk ook, gemeente. Ik met mijn vuile kleren. Wie ben ik nou eigenlijk voor God? Maar dan kom ik bij het tweede, bekleding. Want door ons zo aan te klagen, probeert de duivel ons nou te vloeren. Door met al zijn vragen op ons in te beuken, probeert hij ons te raken in ons hart. Zodat je in één keer weer van hem bent. Hoe dat gaat nou? Weet, als u uw geweten u zo aanklaagt, dan kan het zomaar zijn dat u gaat proberen om u dan toch wel een beetje op te knappen. Om eens een poetsdoek te pakken en eens stevig te gaan boenen op die vlekken in je kleren. En misschien is dat ook wel uw voornemen, dat u zegt, nou ja, het avondmaal dat komt mij vandaag eigenlijk een beetje te vroeg. Maar ik ga het binnenkort beter doen. Het is net als met lijnen. Als je wat kilootjes af wilt vallen, dan neem je je voor om het vanaf morgen beter te doen. En als dan morgenavond blijkt dat de chips toch weer te lekker was, dan neem je je voor, nou dan begin ik de dag erna. En gemeente, zo proberen we te lijnen van de zonde. Het een beetje minder te doen. Het een beetje schoon te poetsen in je leven. Morgen ga ik het beter doen. Maar ergens weet je het wel. Breek je bij de handen af. Ziet u wat de duivel aan het doen is ondertussen? We moeten hem ontmaskeren. Hij probeert je terug te werpen op jezelf. Hij probeert het zo te maken dat je gaat proberen om zelf gerechtigheid voor God te verdienen. Om zelf te doen wat God van je verwacht en wat ook zijn eis is, wat ook rechtvaardig is. Dat is gerechtigheid immers. Dat is dat je beantwoordt aan dat wat van je gevraagd en geëist wordt. Nou, de duivel die wil dat we op eigen kracht gaan proberen om dat te doen. En je wordt teruggeworpen op jezelf. En vervolgens word je nog wanhopig ook, want je weet, dat gaat me nooit lukken. En misschien wordt het nu wel onverschillig. Onverschillig in de zin van, nou ja, het zal voor mij wel niet weggelegd zijn. Ik zal er wel niet bij horen. Maar gemeente, wat denkt u? Zou het nou toevallig zijn dat juist rond de viering van het avondmaal het bij ons zo tekeer kan gaan? Met dit soort gedachten en vragen. Zou het toevallig zijn dat daar waar het nou gaat om het hart van het evangelie, en dat is het avondmaal, dat brengt ons bij het hart van het evangelie, gemeente. Dat brengt ons aan de voet van het kruis van Golgotha, waar Hij, Jezus Christus, sterft in uw en mijn plaats. Waar Hij voor ons gerechtigheid verwerft. Voor onze ongerechtigheid. Zou het nou toevallig zijn dat juist rond de viering van dat avondmaal de duivel de onrust opstookt? Opdat u maar niet zult doen. Daar is het om te doen. Opdat u maar niet zult doen waar die meest bang voor is. Namelijk dat u de Heer Jezus gaat erkennen. En herkennen als uw enige hoop, uw enige redding. Want als u dat doet, dan is de duivel je kwijt. Dan ga je over van het rijk van de duisternis naar het rijk van het licht. Dan ga je over van het duister van vertwijfeling en het vastlopen in jezelf naar het licht en de vrijheid van de kinderen van God. Kijk, en daarom zegt Paulus nou, doe het borstwapen van de gerechtigheid om. En dan gaat het dus niet in de eerste plaats om onze eigen gerechtigheid, maar om de gerechtigheid die je mag ontvangen. Die je om Christus wil wordt toegerekend. Bekleed je daarmee. En ieder die zijn zonde beleidt en de toevlucht neemt tot Jezus, bekleed je met het borstwapen van de gerechtigheid. Neem tot die gerechtigheid de toevlucht, want er is er maar één gemeente die volkomen rechtvaardig is geweest. En dat is Hij zelf. Dat is die spruit waar het in Zacharia 3 al over ging. Want Jozua die krijgt nieuwe kleren, schone kleren. Maar dan klinkt ook de profetische stem en de belofte. Luister toch, hoge priester Jozua, want zie, ik ga mijn knecht de spruit doen komen. Hij zal hoge priester zijn. Hoge priester in eeuwigheid. En aan zijn kleding zal geen smet te ontdekken zijn van hemzelf. Nee, hij neemt onze zonde op zich. En hij draagt ze weg naar Golgotha. En hij sterft op Golgotha. Hij draagt de straf op onze overtredingen, opdat wij vrijuit zouden gaan. Gemeente, dan zijn vanmorgen de tekenen van brood en wijn in ons midden. En het zijn de tekenen van zijn gerechtigheid die hij u wil toerekenen. En u mag erin gaan staan. Houd dan stand. U mag gaan staan straks, letterlijk. Niet in je eigen gerechtigheid, maar in die van hem. En gemeente, als dan de aanvechting komt in uw leven en de Satan zijn aanklachten weer op je afvuurt, dan mag u zeggen, ja maar, ik draag het pantser van Christus gerechtigheid en er is geen pijl die dit harnas kan doorboren. Het is een borstwapen dat gesmeed is op Golgotha. En zeker dan worden wij ook opgeroepen om dat borstharnas met ere te dragen en om zelf recht en gerechtigheid na te jagen. tegenover God en tegenover je naast. Leven in gerechtigheid naar Gods bedoeling, naar wat Hij van ons vraagt. En naar hoe Hij het ons ook geeft te doen ten opzichte van onze naast. En de Efezebrief is er vol mee, we worden geroepen om heilig te leven. Maar dus niet met het doel dat de duivel je nooit meer zou kunnen aanklagen en dat hij nooit meer iets over je te zeggen zou hebben wat betreft je zonde en je ongerechtigheid. Nee, gemeente, wie tot Christus de toevlucht kwam, die is daarvan bevrijd in die zin dat je mag wijzen naar Hem. Jezus Christus. En dan wordt u geroepen om op deze dag dat borstwapen om te doen. Doet u het? Neemt u tot Hem de toevlucht. Gemeente, blijf niet proberen om zelf je gerechtigheid te verdienen. Dat is altijd te kort, dat is altijd te weinig. Dat is geen grond om avondmaal te vieren. Dus u zegt, het valt wel mee. Dan kun je geen avondmaal vieren. De enige grond om avondmaal te vieren, dat is dat u tot Hem, de Heer Jezus, de toevlucht hebt genomen en neemt. Daarmee krijgt u de stem van de Satan niet stil. Maar Hij, Jezus, wil u witte en schone kleren geven. En Hij belooft ze eenmaal aan u te geven. Als u voor zijn troon staat. Feestkleding. Om in te gaan in de bruiloft van het Lam. Zingt u dan mee. Ik zal uw gerechtigheid verheffen. Die mij in eer herstelt, die al mijn haters, mijn tegenstanders, die al mijn aanklagers velt. Amen. Ik lees met u het tweede gedeelte van het heilig avondmaalsformulier. Laten we nu vervolgens ook overdenken met welke bedoeling de Heere voor ons het avondmaal heeft ingesteld, namelijk dat wij dit doen zouden tot zijn gedachtenis. We zullen hem op de volgende wijze gedenken. Wij vertrouwen allereerst in ons hart ten volle dat onze Heer Jezus Christus volgens de belofte die hij vanaf het begin aan de vaderen in het Oude Testament gedaan zijn, door de Vader in deze wereld is gezonden. Hij heeft ons vlees en bloed aangenomen en de toren van God waaronder wij eeuwig hadden moeten wegzinken, vanaf het begin van zijn menswording tot aan het einde van zijn leven op aarde voor ons gedragen. Hij heeft voor ons alle gehoorzaamheid aan Gods wet en de gerechtigheid vervuld, in het bijzonder toen hij onder de last van onze zonde en van Gods toren in de hof van Gethsemane bloedig zweet heeft uitgeperst. Daar werd hij gebonden, opdat hij ons zou ontbinden. Daarna heeft hij onnoemelijk veel smaad geleden, opdat wij nooit meer te schande zouden worden. Hij is onschuldig ter dood veroordeeld, opdat wij in Gods gericht vrijgesproken zouden worden. Hij heeft zelfs zijn gezegend lichaam aan het kruis laten vastspijkeren, opdat hij de schuldbrief van onze zonde daaraan zou hechten. Zo heeft hij de vervloeking van ons op zich geladen, opdat hij ons met zijn zegen zou vervullen. Hij heeft zich met lichaam en ziel aan het kruishout vernederd tot in de allerdiepste smaad en angst der hel, toen hij het met luide stem riep: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Opdat wij door God aangenomen en nooit meer door hem verlaten zouden worden. En tenslotte heeft hij met zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige testament, het verbond der genade en verzoening bevestigd, toen hij zei: het is volbracht. Opdat wij nu vast en zeker zouden geloven dat we tot dit genadeverbond behoren, nam de Heer Jezus tijdens zijn laatste avondmaal het brood, dankte, brak het en gaf het aan zijn discipelen en zei: neemt, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. En evenzo nam hij na het avondmaal de drinkbeker, dankte en gaf hem die en zei: drinkt allen daaruit. Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed, dat voor u en voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonde. Doe dat zo dikwijls als u die drinkt tot mijn gedachtenis. Dat betekent: zo dikwijls als u van dit brood eet en uit deze beker drinkt, wordt u door dit betrouwbare teken en onderpand herinnerd aan en verzekerd van mijn hartelijke liefde en trouw voor u. Want ik geef voor u mijn lichaam aan het kruishout over in de dood en vergiet mijn bloed voor u, omdat u anders de eeuwige dood had moeten sterven. Met mijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed voed ik uw hongerige en dorstige zielen tot het eeuwige leven. Even zeker als voor ieders oog dit brood wordt gebroken en deze beker hem wordt aangereikt. En even zeker als u met de mond eet en drinkt tot mijn gedachtenis. Uit deze instelling van het heilig avondmaal door onze Heer Jezus Christus wordt ons duidelijk dat hij ons geloof en vertrouwen richt op zijn volkomen offer dat eenmaal aan het kruis is geschied. Want dit is het enige fundament voor onze zaligheid. Aan het kruis is hij voor onze hongerige en dorstige zielen tot ware spijs en drank voor het eeuwige leven geworden. Immers, door zijn dood heeft hij de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde, weggenomen en voor ons de levendmakende geest verworven. Zo hebben wij door die geest, die woont in Christus, het hoofd en in ons zijn leden, met hem waarachtige gemeenschap en krijgen wij deel aan al zijn weldaden, het eeuwige leven, gerechtigheid en heerlijkheid. Bovendien is het door die geest dat wij als leden van één lichaam met elkaar in ware broederlijke liefde verbonden worden, zoals de heilige apostel Paulus spreekt, omdat het brood één is, zijn wij die velen zijn één lichaam, want wij allen hebben deel aan het ene brood. En uit vele graankorrels wordt immers één en hetzelfde meel gemalen en één brood gebakken. En uit vele gepeste druiven vloeit één en dezelfde wijn en drank die zich tot één geheel vermengt. Zo zullen wij allen, die door het waarachtig geloof in Christus ingelijfd zijn, door broederlijke liefde samen één lichaam vormen, omwille van Christus, onze geliefde zaligmaker, die ons tevoren zo bijzonder heeft liefgehad. En dit zullen wij niet alleen met woorden, maar ook met daden aan elkaar bewijzen. Daartoe helpen ons de almachtige en barmhartige God en Vader van onze Heer Jezus Christus, door zijn Heilige Geest. Amen. Laten we nu, opdat wij dit alles mogen ontvangen, ons voor God verootmoedigen en hem met prachtig geloof om zijn genade aanroepen. Barmhartige God en Vader, wij bidden u dat u in dit avondmaal, waarin wij de heerlijke gedachtenis oefenen van de bittere dood van uw geliefde Zoon Jezus Christus, door uw Heilige Geest zo in onze harten wilt werken, dat we ons met waarachtig vertrouwen hoe langer hoe meer aan uw Zoon Jezus Christus overgeven. Wij bidden u dit, opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja met hem, waarachtig God en mens, het enige hemelse brood, door de kracht van de Heilige Geest gevoed en verkwikt worden. En wij niet meer in onze zonde leven, maar hij in ons en wij in hem. En wij bidden u dat wij zo volkomen deel mogen hebben aan het nieuwe en eeuwige testament en verbond der genade, dat wij er niet aan twijfelen dat u voor eeuwig onze genadige Vader zult zijn, die ons onze zonden nooit meer toerekent en die voor ons in alles naar lichaam en ziel zult zorgen als uw geliefde kinderen en erfgenamen. Schenk ons ook uw genade, dat wij getroost ons kruis op ons nemen, onszelf verloochenen, onze heiland belijden en in alle droefheid met opgeheven hoofd onze Heer Jezus Christus uit de hemel verwachten. Waar hij onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk zal maken en ons voor eeuwig tot zich zal nemen. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, door Jezus Christus die ons heeft leren bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaar. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, laten we nu met elkaar gaan zingen uit Psalm 71, nu het 11e vers. Psalm 71, vers 11. Gemeente, opdat wij dan met het ware hemelse brood Christus gevoed mogen worden, laten we niet bij het uiterlijke tekenen, bij het uiterlijke teken van brood en wijn blijven staan, maar onze harten opheffen naar de hemel, waar Jezus Christus is, onze voorspraak aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. Laten we er niet aan twijfelen dat onze zielen door de werking van de Heilige Geest zo waarachtig met zijn lichaam en bloed gevoed en verkwikt mogen worden, als wij het heilige brood en drank tot zijn gedachtenis ontvangen. En daarom wordt u uitgenodigd om deel te nemen aan het avondmaal. Doe het borstwapen van de gerechtigheid om, bekleed u daarmee. En Jezus zegt, kom tot mij, die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Kom dan, want alle dingen zijn gereed. De diakenen zullen nu door de rijen heen gaan om het brood uit te delen. Als u deelneemt aan het avondmaal, dan mag u gaan staan op het moment dat de diakenen de rij voor u inschuiven. En wanneer de hele rij een stukje brood heeft ontvangen, mag u dat stukje brood nog even bij u houden en eerst weer gaan zitten. En dan zullen straks, als iedereen een stukje brood heeft, alle avondmaalgangers een stukje brood hebben, zullen de instellingswoorden klinken. Het brood dat wij breken is een gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus zo verbroken is, tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De diakenen zullen nu de wijn uitdelen. Ook nu mag u weer gaan staan als ze de rij voor u inschuiven. Wanneer iedereen in de rij een cupje wijn heeft ontvangen, dan mag u dat nog even bij u houden en ook eerst weer gaan zitten. De beker der dankzegging is een gemeenschap aan het bloed van Christus. Neem die, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft dat het bloed van onze Heer Jezus Christus zo vergoten is, tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Gemeente, ik kan met u lezen het eerste gedeelte van Psalm 145. Een loflied op de grootheid en de goedheid van de Heer. En ik heb dat gekozen, ook met het oog op de dankbaarheid, dat we vandaag het avondmaal weer mogen vieren. En we mogen die dankbaarheid en die lof aan Hem brengen. Een lofzang van David. Mijn God en Koning, ik zal u roemen en uw naam loven voor eeuwig en altijd. Iedere dag zal ik u loven en uw naam prijzen voor eeuwig en altijd. De Heer is groot en zeer te prijzen. Zijn grootheid is niet te doorgronden. Generatie op generatie zal uw werken roemen. Ze zullen uw machtige daden verkondigen. Ik zal spreken van de heerlijke glorie van uw majesteit en van uw wonderlijke daden. Ze zullen de kracht van uw ontzagwekkende daden in herinnering roepen. Uw grootheid, die zal ik vertellen. Ze zullen de mond doen overvloeien van de gedachtenis aan uw grote goedheid en vrolijk zingen van uw gerechtigheid. Genadig en barmhartig is de Heer, geduldig en groot aan goede tierenheid. De Heer is voor allen goed. Zijn barmhartigheid rust op al zijn werken. Al uw werken zullen u loven, Heere. Uw gunstelingen zullen u danken. Ze zullen de heerlijkheid van uw koninkrijk in herinnering roepen en van uw macht spreken om de mensenkinderen zijn machtige daden bekend te maken. De glorierijke heerlijkheid van zijn koninkrijk. Uw koninkrijk is een koninkrijk van alle eeuwen. Uw heerschappij omvat alle generaties. De Heere ondersteunt allen die vallen. Hij richt alle gebogenen op. De ogen van allen wachten op u. U geeft hun hun voedsel op zijn tijd. U doet uw hand open en verzadigt al wat leeft naar uw welbehagen. Tot zover. Laten we ook uit deze psalm gaan zingen. Uit Psalm 145, het derde vers. En na het zingen van deze psalm zullen de diaken opnieuw de rijen doorgaan, nu om de cupjes van de wijn bij u op te halen. Gemeente, laten wij nu danken en bidden. Danken met het formulier. En willen in onze voorbeden en dankzegging ook denken aan zuster Monteban Verwij van de Dichterslaan 175 opnieuw. Was ze korte tijd thuis, maar ook moest ze opnieuw worden opgenomen in het ziekenhuis in Ede. Dat haar toestand zorgelijk is en een emotioneel ook zware tijd maakt ze mee samen met haar naast. We willen ook bidden voor familie Brenkman. Op 3 oktober hopen ze af te reizen naar Taiwan om daar hun adoptiekind Levi op te halen. En ze hopen dan eind oktober weer in Nederland terug te keren. We willen ook bidden voor de gekandideerde broeders, voor ouderlingen en diaken en de gekandideerde predikanten, dominee De Jong en dominee Wijnsma. We bidden ook voor de generale synode die de aankomende week zal vergaderen. Het zou een hele week zijn, maar vanwege de corona is besloten dat het maar één dag zal zijn. We willen ook bidden voor de vluchtelingen op Lesbos, waarvoor we op deze zondag ook bij het avondmaal als ons offer van dankbaarheid onze gaven mogen geven. Laten we bidden en danken. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken u van ganser harte dat u ons uit grondeloze barmhartigheid uw enige geboren zoon hebt gegeven tot middelaar en tot offer voor onze zonde en tot spijs en drank voor het eeuwige leven. Wij danken u dat u ons een waar geloof geeft waardoor wij deel krijgen aan deze weldaden van u. En u hebt ook ter versterking daarvan door uw geliefde Zoon Jezus Christus voor ons het heilig avondmaal laten instellen en verordenen. Getrouwe God en Vader, maak door de werking van uw Heilige Geest de gedachtenis van onze Heer Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood vruchtbaar, opdat we dagelijks groeien in het ware geloof en in de zalige gemeenschap met Christus. Heer, wij willen u ook bidden of u ons uw zegen wil geven, als we in het vervolg van deze zondag ook mogen nadenken over dat wat u ons vanmorgen wilde geven. U gaf uw woord. U gaf ook aan velen van ons het sacrament. Wij danken u, Heere, dat we dat op deze wijze konden vieren. Ook al was het anders dan we gewend zijn. U wilt ook in deze tijd ons geloof versterken en onze aandacht richten op u, Heer Jezus Christus, en op uw volbrachte werk. Zegent u ons dan ook in het vervolg van deze zondag en als we vanmiddag als gemeente hier in de kerk en op afstand weer samen mogen komen om u ook te danken en u de eer te brengen. Heere, doe ons dan ook opnieuw in trouw bijeenkomen rondom uw woord. Heere, wij bidden u voor de zorgen die er zijn in onze gemeente. U kent hen, Heere, die de moeite kennen van ziekte en aftakeling, van handicap. Als we in de avond van het leven zijn gekomen, Heere, wij willen in het bijzonder ook noemen de naam van zuster Monteban, die opnieuw weer in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Heere, wees u toch bij haar. Wilt u zich over haar ontfermen en geef dat de behandeling in het ziekenhuis gezegend mag worden. Wilt u haar nabij zijn en geef dat ze haar ogen mag blijven richten op u, Heere, om van u kracht en troost te ontvangen. Zegent u ook haar man en kinderen en kleinkinderen. Heere, wij bidden u voor familie Brenkman, die in de aankomende week afreizen naar Taiwan, om daar een kind in de armen te sluiten waarvoor ze mogen gaan zorgen. Heere, u weet hoe lang dat traject ook is geweest en wat het allemaal heeft gevraagd van hen. Wilt u geven dat nu het einde van dat traject in zicht is, uw zegen daaraan verbonden zal zijn? En wilt u hen weer veilig in Nederland terugbrengen samen met het kind dat u aan hun zorgen wilt geven. Heer, wij bidden u voor de vluchtelingen op Lesbos en ook in andere plekken in Europa. Maar zeker ook daar, Heer, waar zo'n grote nood is, wilt u toch een oplossing geven? Wilt u barmhartigheid geven? En dat onze gaven die we mogen geven voor het werk daar ook iets van u, Heer Jezus Christus, van uw bewogenheid en ontferming mogen laten zien. Heer, wij bidden u of u met een ieder wil zijn die vandaag voor het eerst avondmaal heeft gevierd of gaat vieren. Heer, u kent dan ook onze gedachten daarbij. Hoe we daarnaar uitzien, uitgezien hebben. Hoe dat wellicht ook met spanning omgeven was en is. Heer, wij danken u dat u ook nieuwe belijdeniskandidaten gaf die belijdenis mochten afleggen van hun geloof en zo ook toegang kregen tot het avondmaal. En wilt u ook hun geloof versterken. Heren, zo komen wij tot u. En wij bidden u dit alles. In de naam van de Heer Jezus Christus, die de kerk bouwt. En wij willen u dan ook bidden voor de gekandideerde broeders, die gekandideerd werden voor het ambt van ouderling of diaken. Als morgenavond de stemming zal plaatsvinden, Heren, dan mag door de stemming van de gemeente heen toch ook uw roepstem duidelijk worden. Heren, wilt u bij deze broeders zijn? En geef dat ze dit alles ook mogen overwegen voor uw aangezicht. Heren, wij bidden u voor dominee de Jong en dominee Wijnsma, die werden gekandideerd. Heren, wij bidden u of u een predikant wil geven in onze gemeente voor het vakante deel van de gemeente. Wilt u dat een broeder laten zijn, Heren, die door u gezonden werd, en geeft dat zo de stemming ook morgen mag plaatsvinden en dat uw roepstem naar een van deze twee broeders mag uitgaan. En kon het zijn, Heren, geef dat het in uw raad mag bestaan, dat hij de roeping naar onze gemeente mag ervaren. Heren, wij willen u bidden of u wil zijn met de generale synode, die deze week zou vergaderen, maar vanwege alle beperkingen maar beperkt ook bij elkaar kan komen. Heren, wij willen u bidden of u bij de afgevaardigden wil zijn en hen wijsheid wil geven in de besluiten die nu genomen moeten worden. En al datgene wat nu blijft liggen, Heren, geef dat dat in onze kerken ook tot zelfonderzoek mag leiden. Wat dit alles te zeggen heeft. In alle spanningen die er bestaan. Heren, laat het toch zo mogen zijn. Dat u uw kerk bijeenhoudt. Dat we elkaar daarin weer mogen zoeken en opnieuw mogen vinden. Wilt u daarin een uitweg geven? Heren, zo willen we tot u komen met onze gebeden. En hoort u naar ons in de naam van de Heer Jezus Christus, die ons heeft leren bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, wij zingen tot slot uit Psalm 89, daarvan het zevende vers. Ga dan heen in vrede en ontvang de zegen van God. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.